We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Kriep God niet vruchtloos aan, hij wil mij niet versmaan. In al mijn tegenheden, hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. We noemden nu Psalm 3, vers 2. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in het eerste boek der Koningen, daarvan het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder 1 Koningen 17, versen 1 tot en met 16. En Elia, de Tisbiet van de inwoners van Gilead, zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw hout lezende, en hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig water in dit vat dat ik drinke. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beetje broods in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen, en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng dien mij hieruit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Tot zover.
Gemeente, zingen we tot voortzetting uit Psalm 36, de versen 1, 2 en 3. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen, wel hij zolang zichzelf vlijt, tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedogen. En vers 2, uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Psalm 36, de versen 1, 2 en 3, en ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, u kunt de stof van onze overdenking vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Koningen 17 en daarvan het 9e vers. Daar lezen wij Gods woord aldus. Maak u op, ga heen naar Sarfat dat bij Sidon is en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Wij willen vanmorgen met elkaar denken over het geloof van Elia, de man Gods. En we zien in de eerste plaats de weg des geloofs. In de tweede plaats het woord des geloofs. In de derde plaats het leven des geloofs. We gaan dus met elkaar denken over het geloof van Elia, de man Gods. Of wilt u misschien een troostwoord in kommervolle dagen? Willen we dat vanmorgen met elkaar goed verstaan, dan dienen we dus binnen te gaan in die woning waar dat wonder rijkelijk genoten is. Een weduwe die grijpt, een weduwe die het meel uit de kruik haalt en daar een koek van maakt. En als de koek klaar is, moet gaan ondervinden, niet zoals ze zelf gezegd heeft, voor mij en mijn zoon, maar om een koek klaar te maken waarvan de profeet gezegd heeft, eerst voor mij. En als dan alles op is, dan voor u en uw zoon. Het is dus niet waar wat wij vroeger met elkaar gemeend hebben, dat die vrouw het meel eruit haalde en het meel achter haar hand aangroeit. Ze schudt het laatste kruimeltje eruit en dan is de kruik leeg. Dan gaat er een lege kruik in de kast. En dan geloven, zo zegt de Heere, het vermindert niet. En als de koek weggebracht is, keert ze terug en dan het wonder te ervaren. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken. Waarom? Omdat God het zegt. Daar willen we dus samen over denken, over één van de allerheerlijkste deugden Gods, zijn trouw. En als we aandachtig luisteren, dan horen wij de kerk van die trouw zingen. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. En als u dan wil weten, geliefden, wat de trouw Gods inhoudt, wel, dan volgt u mij als in gedachten naar Sarepta Sidonis, het heidenland. We betreden daar de woning van die weduwe. En als u dat aandachtig gadeslaat, dan ziet u hoe ze bevende, doch met vaste hand, de kruik neemt. Hoe zij het meel omkeert op haar tafel. Hoe ze daar met haar vaardige vingers een koek van maakt. Straks de olie in de pan uitgiet en dan is haar arbeid bekroond. Daar ligt de enigste koek die ze overgehouden heeft onder het oordeel. En dan niet voor haar kind, niet voor zichzelf, maar nu moet zij deze enige koek nemen en als een offer gaan wijden aan die onbekende profeet die in haar woning gekomen is. En als de koek is weggebracht en er niets overgehouden is, dan komt dat goddelijke wonder als ze haar keuken binnengaat en als ze opnieuw met haar hand die kruik neemt en dan gaat ervaren wat die man Gods gezegd heeft. Want zo zegt de Heere, de God Israëls, en dan gaat zij het wonderrijk ervaren. Kriep God niet vruchteloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. En als u dan aan mij vraagt, hoe komt dat toch, dominee? Hoe is het mogelijk dat elke morgen de trouw Gods groot is en dat elke keer die kruik opnieuw gevuld is met meel en dat elke keer opnieuw die olie vloeit, totdat het uur aanbreekt dat de oordelen ophouden over de aarde? Wel, er is maar één antwoord op te geven. Er is een profeet gekomen, iemand als door de hand Gods gezonden en hij is precies over haar moeilijke levensweg gegaan. En toen hebben die twee wegen elkaar gekruist en is dat machtige woord van God tot haar gesproken. En ik zou vanmorgen willen beginnen om te vragen, is de Heere u ook al tegengekomen? Die vrouw ging een moeilijke weg. Ik lees dat zij haar last droeg, want immers, zij zoekt het laatste beetje hout. Ze is bezig aan de laatste dag van haar leven. Nog één keer eten en arbeiden en dan is alles voorbij. En dan in één keer, daar komt de Heere en hij komt precies onder haar moeite. En hij ligt als het ware voor een ogenblik haar smarte kruis op. En hij geeft haar een woord vol van bemoediging, waar ze als het ware heel het leven uit mag leven, uit het wonder Gods. Er is nog meer. Waaruit vloeit dat voort, dominee? Dat vloeit uit de korenschuren Gods. En die zijn zo overvol, zodat de kerk des Heren er niet alleen vandaag uit kan leven, maar zolang als de zon schijnt en zolang als de maan zijn licht geeft, mag eten en drinken uit de eeuwige volheid van de trouwhoudende liefde Gods. Er is nog een fontein aan te wijzen. Het vloeit voort uit de onbegrijpelijke liefde Gods in Christus Jezus, waar Hij tussen hemel en aarde gehangen heeft, waar Hij uitgeroepen heeft, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Waar Hij gehongerd heeft, waar Hij gedorst heeft, en als het ware uit doorboorde middelaars handen vloeit nu een schat van zegeningen voor de kerk des Heren. Het was voor die vrouw niet uitgedroogd. En als we het vanmorgen opnieuw mogen gaan vertellen, dan geloof ik dat die kruik met meel er nog staat. Die blijft er staan voor de bekommerde kerk, totdat de wereld voorbij zal zijn gegaan. Dan is er nog de olie van zijn eeuwige liefde. En als onder zegenende handen van Christus Jezus mag klein en groot daaruit eten en drinken, zolang de wereld er is. En dat in het bijzonder in een donkere tijd. We zeggen wel eens tegen elkaar en onze kinderen, het is toch zo donker op de wereld en ik ontken het zeker niet. En ik geloof dat u blind moet wezen als u vanmorgen tegen mij zegt dat het een tijd is vol van zegeningen. Ik geloof dat we het elkaar goed onder het oog moeten brengen, dat we leven onder de oordelen Gods en dat die oordelen zo laag over de aarde hangen en vlak bij de kerk zijn. Zo dicht is het nabij en zo was het nu in de dagen van Elia en van die weduwe. Zegt het u iets als ik u een paar namen noem? Agab en Izebel, ze hebben zich met elkaar verenigd. Agab, die het beter weet, waar de bemoeienissen Gods groot mee geweest zijn, waarvan God spreekt, wie zal Agab overreden? En deze Agab, die voortgesproten is als onder de goede tierenheden Gods, hij heeft zich uitgehuwelijkt met de goddeloze en de geverfde Izebel. Heb ik het dan goed genoeg gezegd vanmorgen? En dan geloof ik dat wij vandaag in diezelfde goddeloze tijd met elkaar leven, waarin de wereld en de kerk en de kerk en de wereld met elkaar verenigd zijn, waar men God en zijn heilig woord de rug heeft toegekeerd en waar men een pad gaat wat niet is naar het woord des Heren. En weet u wat nu het ergste is onder het oordeel? Terwijl Gods heiligdom verontreinigd is en de Baalpriesters met de Baaldienst zijn intrede gedaan heeft onder het volk des verbonds, weet u wat het ergste van het oordeel dan is? God zwijgt. En dan geloof ik dat ik het niet misgezien heb. God zwijgt. We zitten wel samen in de kerk en we zingen wel met elkaar de liederen Hama Alot En we wekken elkaar wel op, kom, ga met ons en doe als wij. Maar weet u, waar ik zo bang voor ben, geliefden, God zwijgt. God zwijgt met zijn straffende hand, maar God zwijgt ook met zijn tedere liefde. Het is zo stil geworden op de werkvloer des Heilige Geestes. U hoort haast niet meer het ritselen van de bediening van Gods geest. U hoort weinig dat er een kind van God weent naar de gemeenschap des Heren. Er is zo weinig doorbraak van het geestelijke leven. Er is zo weinig kennis van Christus en van zijn hoge priesterlijke bediening. En God zwijgt. U moet echter nooit vergeten, al zwijgt God, hij ziet het wel. En God van de hemel heeft één keer gezegd, maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten. En dan beginnen de molens Gods te malen, en al malen de molens Gods langzaam, maar ze malen zeker. Ziet, daar komt het oordeel Gods, Elia, de vreemde profeet, met een pels over zijn naakte schouder geslagen, leunende op zijn staf, gaat hij door de straten van de stad, door niemand tegen te houden. Ik geloof dat het iets is van het majesteitelijke Gods. Als God komt, geliefden, wie zou zijn hoog bevel ooit keren? Dan komt dat woord van God in zijn almacht. Dat woord komt als een waterstroom over Israël. En wie houdt hem tegen? Niemand. Zie hoe Elia de treden van het paleis betreedt, statig en machtig, en niemand keert hem. En hij gaat als het ware door de vleugeldeuren van het paleis van Achab. Hij komt te staan voor de koninklijke troon van Achab. En dan klinkt dat woord niet van, alstublieft. Laat ik u dit mogen zeggen, lieve jonge mensen. Als het woord van God in uw leven komt, dan is het in één keer. Zo zegt de Heere, of zij het horen zullen of niet horen zullen. Elia komt bij Achab en dan staat er dat hij zegt, zo waarachtig als de Heere, de God Israëls leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Dat is het machtige, het majesteitelijke van het eeuwige woord van God. Zo zegt de Heere, waar hij zijn knechten een sleutel gegeven heeft, dat wie opent, niemand sluit, en sluit en niemand opent. Zo zegt de Heere, geen regen meer op de aarde, geen druppel water meer op het smachtende aardrijk, tenzij dan naar mijn woord. En hij keert zich om en hij gaat terug. En er is niemand die hem tegenhoudt en niemand die hem achterhaalt. En dan komt het oordeel. U kunt het meteen zien. De beken zijn uitgedroogd. Heeft u het gemerkt? Zelfs het gedierte dat op de weilanden staat, schreeuwt en heft de bek omhoog. En het wee klaagt onder de slaande hand Gods. Zeg Gods woord niet, schepsel beeft en staat verwonderd. Zelfs de dieren op het aardrijk zijn verwonderd vanwege de slaande hand Gods. En straks komt de Heere en hij slaat en hij laat de hemel van koper en de aardbodem van ijzer zijn. Is dat niet iets om eens over na te denken? Gaat Gods kerk dat soms niet ervaren, dat de hemel dicht is en dat de hemel gesloten is, dat er zelfs geen gebed meer doorkomen wil? Hoe moet het dan met de kerken Gods, dominee, als er iemand denkt dat de kerk Gods gevrijwaard wordt van het oordeel, dan moet ik tegen u zeggen, het is niet waar, want de kerk gaat mee onder het oordeel. Zult u het onthouden, lieve jonge mensen, dan gaan we mee, dan gaan jullie mee, dan gaat je vader mee, dan ga ik mee, dan gaat mijn vrouw mee, dan gaan mijn kinderen mee, dan gaan wij samen onder het oordeel. En weet u wat nu het liefdevolle is, de kerk onder het oordeel en toch door de Heere gezegend, dan neemt de Heere zijn kind Elia en geeft hem als het ware vleugelen van het gebed. Dan geeft hij hem zoveel liefde. Weet u waar ik wel eens aan gedacht heb? Hoe komt het dat ze de profeet nooit gevonden hebben bij de Bekrit die toch zo bekend was? Ik heb er als kleine jongen veel over nagedacht. Weet u wat ik toen gedacht heb? Zou hij niet onder de mantel Gods geschuild hebben? Zou God hem niet bewaard hebben onder zijn liefdeshand? En weet u wat het grootste is? Hij wordt dagelijks begenadigd. Dat is ook een wonder. Elke morgen is de liefde Gods groot en komen de raven aanzweven. En men zegt dat een raaf het meest diefachtige dier is. Een raaf is begeerig naar brood en vlees. En dan brengt de Heere door de raven aan Elia brood en vlees des morgens en brood en vlees des avonds. En dan gaat hij er wat van ervaren. Uw trouw zal nooit hun val gedogen. Weet u wat ze mij vroeger gezegd hebben? Dat de raven het gestolen hebben van de tafel van Agab. En ik in mijn dwaasheid heb het geloofd. Maar een weinig licht van de hemel dat de Heere mij leerde verstaan. Het komt niet bij Agabs tafel vandaan. Weet u waar het vandaan komt? Het komt van de ronde tafel van de eeuwige liefde Gods voort. Het komt uit de korenschuren van zijn almacht en barmhartigheden. En die worden nooit en nooit ontledigd. Vandaar dat het zo smaakt, geliefden. Als de Heere komt in uw leven en hij legt het voor u neer en zegt, smaakt en ziet dat de Heere goed is, dan smaakt het brood hemels en dan smaakt het vlees hemels. En dan gaat de kerk leven alsof er geen oordelen zijn. Dan gaat de kerk in de gemeenschap Gods ervaren een klein stukje hemel op aarde, waar de liefde Gods zo overweldigend groot is, dat de klok stilstaat en dat het is alsof de Heere ze al binnengevoerd heeft in dat oord waar geen tranen meer vloeien. En elke morgen gaat hij uit en elke morgen krijgt hij een boodschap van God en elke morgen gaat hij uit en elke morgen drinkt hij uit de liefde Gods. Heb ik dan te veel gezegd van die trouw Gods? Want dat is geen vreemde zaak, dacht ik. We hebben vroeger tegen elkaar gezegd dat de weg van Serenkerk gaat van de diepte naar de hoogte toe. En het is meer in de diepte dan op de hoogte. En laat ik u dan toch zeggen, er komen ogenblikken als de diepten zo diep geworden zijn, dat er hoogten komen die zo hoog zijn, waarvan de apostel zegt, of het geschiet zij in het lichaam, weet ik niet. God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Het is de kerke Gods niet vreemd, geliefden. Het is de kerk des Heren onder het oordeel niet vreemd dat de Heere zijn hand uitstrekt en dat de Heere verzadigt met zijn eeuwige liefde. Het is de kerk des Heren niet vreemd dat ze in het tijdelijke leven gaan ervaren en gij opent uw hand en verzadigt alles wat er leeft naar uw goddelijk welbehagen. Het is de kerk des Heren ook niet vreemd naar het ziel doorleven dat de Heere zoveel liefde en zoveel genade geeft. Ik heb net tegen u gezegd, dan is het alsof ik de strijd niet meer voel. Dan is het alsof ik het oordeel niet meer bemerk. En dan is het alsof ik reeds in die eeuwige vrede mag ademen waar hij van gezegd heeft, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. En weet u wat ik toen gedacht heb? Ik dacht toen ik op die hoogte stond, dat ik nooit meer in de diepte kwam. En ik dacht dat ik het nooit meer kwijtraakte. En ik dacht dat de beken zo vol bleven, totdat ik straks in Jeruzalem aankwam. En toen kwam ik erachter dat ook de volste beken leeg werden. De raven kwamen niet meer. Weet u wat ik dan beluister in die tijd? Weet u het nog, geliefden? Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Kijk, dan houden de beloftenissen Gods op. En de beken die ik vroeger leegdronk uit mijn oudvaders, de beken die vol waren onder elke preek die ik hoorde in Gods huis, die raken leeg. En dan ben ik zo leeg. Ik dacht vroeger dat er nooit een eind kwam aan die hoogte. En nu komt er een tijd in mijn leven dat ik zeg, Heere, er komt geen eind meer aan de tijd van de diepte. Nu komt er nooit meer verandering. En er zal nooit meer een traan geschreid worden. En er zal nooit meer enig troostwoord in mijn hart vallen. En wat moet er dan gebeuren? Wat moet er dan met Elia gebeuren? Ze zeggen tegenwoordig, u moet geloven. Dat moet u vastgrijpen. U moet God manen op zijn woord. Ja, maar als u geen geloof hebt, wat dan? En als u het woord van God niet meer open kunt krijgen, wat dan? Weet u wat ik dan nodig heb? Dat de Heere opnieuw komt. We hebben tegen elkaar gezegd dat er dan een nieuwe, verse, levende weg ontsloten wordt. Nu, dat heeft Elia ook nodig. En dan komt die wondervolle weg. Dan opent de Heere een fontein van heil dat nooit vergaat. En dan zegt de Heere, maak u op, ga heen. Bij die makkelijke plaats vandaan, maak u op, waar naartoe? En dan krijgt hij een wonderlijke weg. Dan zegt de Heere niet tegen hem, maak u op en ga heen. En dan zal ik u brengen in een oase. En dan zal ik u brengen in het land van Eden waar geen strijd meer is. Maar dan komt de Heere zo wonderlijk en dan zegt hij, ik zal u voeren op een pad dat u niet geweten hebt. U moet naar een weduwvrouw toe. Hebt u begrepen hoe moeilijk de weg des Heren dan is? Dan moet hij naar dat land gaan waar Izebel vandaan komt, waar de vijandschap is. En dan moet hij naar dat land gaan waar het briest tegen alle deugden Gods. En dan gaat de Heere zeggen, zoals Christus het later zegt, er waren vele weduwen in Israël. Dat is ook een vernedering. Lieve gemeente, luister eens. Als de Heere komt en hij gaat deze kerk voorbij, waar u trouw lid bent van de gereformeerde gemeente, waar u de Heere zo lang gediend en gezocht hebt, en de Heere haalt er zo één midden uit de wereld die er nooit naar gevraagd heeft, hier hebt u het antwoord. Er waren vele weduwen in Israël. De Heere zegt tegen Elia, niet één weduwe in Israël. Naar Sarepta Sidonis, naar dat vijandige, naar dat goddeloze land, dat stoot u toch niet? Zeg, luister eens, mijn lieve vriend, als de Heere komt met dat machtige woord, is dat voor u tot beschaming? Is u dat tot ontroering? Of is het u tot een aanstoot? Weet u wat ik een wonder vind? Elia spreekt niet één woord tegen. Hij gaat. Hij gaat op het woord van God. En dan zie ik hem gaan. En zie je hem gaan, lieve jongens? Daar gaat de profeet des Heren op Gods bevel. Daar gaat hij het land uit. Hij gaat op des Heren bevel naar Sarepta Sidonis. De stadspoort uit. Straks de stadspoort in. En daar komt ze. Een weduwvrouw. Ik weet niet of u het begrijpt vanmorgen, maar ellendiger kan het niet. En het kan ook niet onmogelijker. Een profeet die bij volle beken vertroost en verkwikt geworden is. Nu komt hij in de schrijende armoede terecht bij een weduwvrouw. Was hij nu maar bij een koningin terechtgekomen? Of bij een moeder Israëls? Nu komt hij bij een weduwvrouw terecht, wat onder Israël het allerellendigste was wat er te vinden was. En die vrouw heeft het zo arm. Zij heeft haar man verloren en ze heeft nog een zoon overgehouden. En ze heeft nog zoveel meel in de kruik en net zoveel olie in de fles. En weet u wat ze aan het doen is? Ik weet niet of u dat begrijpt. Ze is bezig aan haar laatste arbeid. Nog één keer hout sprokkelen. Nog één keer bukken. Nog één keer die fles die ze zo zuinig bewaard heeft omkeren. Het laatste beetje olie eruit gieten. En nu sterven. Weet u waar ik dan terecht kom? Dan kom ik in de praktijk van het geestelijke leven terecht. Er is een God in de hemel die geeft zijn kerk de boodschap dat ze sterven moeten. En ik geloof dat de eerste boodschap die God een mens geeft is, als hij ontdekt en bekeerd wordt, gij zult sterven en niet leven. En dan gaat hij aan zijn laatste arbeid beginnen. En dan heb ik het oude volk van God vroeger leren kennen. En dan gingen ze voor het laatst naar de akker toe. En dan zeiden ze van binnen tegen hen: dat is de laatste keer, man, dat u op de akker staat. En dat is de laatste keer dat u de treden betreedt van uw zolderkamertje. Nog één keer slapen en dan is het morgen eeuwigheid. Ik weet niet of er hier nog in de kerk mensen zitten die dat geleerd hebben. Nog één keer eten. Nog één keer drinken. Dat u naar Gods huis gekomen bent en dat de duivel u wijs gemaakt heeft. Nog één keer in de kerk. En nog één keer onder het gehoor van het woord van God. En dan met de last van uw leven. Ik zit die vrouw zomaar te volgen op haar moeilijke weg. Ik zie die vrouw beladen onder een beetje hout wat ze opgeraapt heeft. Om straks het vuur gaande te maken en om die koek klaar te krijgen. En toen dacht ik bij mezelf, hoeveel mensen zullen er in de kerk zitten die onder die last lopen. De last van het leven. De last van de moeite. De last van strijd. De last van verdriet. En elke morgen ga ik met die last. Ik moet sterven. Ik en mijn zoon, we gaan samen God ontmoeten. En dan gaan we zo door het woud van het leven heen. En zomaar bukken en moeite doen in dit leven. En weet u wat nu een wonder is? Nu komt God haar tegen. Ik ben begonnen u te vragen, is God u al eens tegengekomen? Dat de Heere liefdevol onderwijs gaf. Dat de Heere tegen u zei wat die vrouw beluistert van de profeet des Heeren. Ik zie het zomaar gebeuren. Die vrouw legt een ogenblik haar last neer. Dat is ook een wonder. Als u een ogenblik uw last neerlegt, zeg vrouw, luister eens. Ga naar uw huis toe, hier is een vat, haal mij een vat water. En weet u wat ik denk, die vrouw moet geloof gehad hebben. Want immers ze vergeet haar eigen last, haar eigen verdriet. En ze gaat op het machtswoord van die profeet en zij zal water halen voor deze onbekende man Gods. Ze hebben wel eens tegen mij gezegd, dominee, wat is nu geestelijk leven? Geestelijk leven is beoefenen wat Psalm 73 zegt. Wien heb ik nevens u omhoog? Weet u het? Dan leg ik een ogenblik mijn last neer. En dan leg ik een ogenblik mijn verdriet aan de voeten van hem neer. En dan ga ik het beoefenen. Dan zal hij het alles maken dat gij u verwonderen moet. Die vrouw leg haar zware last neer. En denk er goed om dat die vrouw een zware last torst. Ze heeft nog één zoon. Het moet maar eens waar worden in uw leven als u één kind hebt. En u bent uw man kwijt. En de hemel is van koper en de aarde van ijzer. En als u dan loopt te tobben en te zuchten onder uw zware last. Ik ontmoet nogal eens mensen die tobben en die zuchten en die klagen. Die hebben altijd verdriet en hun last is altijd het zwaarste. En ze hebben hun last nog nooit een keer neergelegd. Die vrouw mag haar last neerleggen. En terwijl zij haar eigen last neerlegt, gaat zij uit liefde tot God en zijn woord een vat water voor God halen, waar hij het bevestigt. En wat gij aan een van mijn minsten gedaan hebt, zo hebt gij het mij gedaan. Daar heeft zij haar loon, wat groot is in de hemelen, gekregen. Ziet u die vrouw terugkeren? Daar ligt haar last. Ze keert terug om water te halen. En in één keer komt het woord van God en zegt tot haar, vrouw, niet alleen water. Vrouw, haal mij toch ook een beter brood in uw hand. Wilt u geloven dat ik vanmorgen in het onmogelijke aan het preken ben? Ik dacht vroeger in mijn leven dat God om weinig kwam. Wilt u geloven dat de tranen tot in mijn ogen zitten? Ik dacht dat God om weinig kwam en nu kom ik erachter dat God om alles komt. Kunt u begrijpen als de Heere een kind van u weggenomen heeft, dat de Heere het andere kind ook nog hebben moet? En als de Heere tegen u zegt, niet alleen water, haal mij toch ook een beter brood in uw hand. Het allerlaatste, meer had deze vrouw niet. Dat is toch zo moeilijk. De Heer is niet met weinig tevreden. De Heer zegt niet tegen deze vrouw, er mag een klein beetje meel in die kruik blijven zitten. Het laatste beetje. Weet u wat makkelijk is? Dat zij het kruikje neemt en er met haar hand ingaat en het eruit schraapt, dan blijft er tenminste nog een kruimeltje voor haar in. Nee, het laatste beetje en dan het kruikje ondersteboven. En het laatste kruimeltje er ook uitschudden. Heeft u het begrepen? Als de Heere komt in uw leven en de Heere gaat u leren wat nuttig is, dat de Heere komt om het allerliefste. Dat er niets meer overblijft, geen kruimeltje. Alles weg. Die vrouw heeft gezegd voor mij en mijn zoon, nee, zegt de Heere, niet voor u en uw zoon, eerst voor mij. Ik dacht dat ik er een les in zag liggen voor u en mij. Als ik het een klein beetje ga vertalen en overzet in de taal die iedere zuchtende ziel kent. Ik dacht als ik maar in de hemel kom. Ik dacht als ik nu maar zalig word. En ik dacht aan mijn kinderen, als er maar geen één achterblijft. En weet u wat ik toen nog leren moest? Ik moest leren dat de ere Gods voorop gaat. Ik moest het leren eerst voor God. Eerst voor zijn heilige deugden. Eerst voor zijn grote naam. Weet u wat ik een wonder vind? Een weduwvrouw. Eén die niet bij het verbond hoort, maar die er toch bij hoort. Ze heeft zoveel geloof. Ze loopt achter de Heere aan en ze gaat naar haar keuken toe. En dan gaat zij het in de praktijk brengen. Eerst God en zijn eer. Dan neem ik de oudvaders bij elkaar en dan zeg ik, wat heeft Calvijn ervan gezegd? En wat zei Luther, of wat zei een Philpott, en wat zei Watson, of Matthew Henry en dergelijke. Maar als het nu eens praktijk wordt en u nu eens gaat leren om achter de Heere aan te komen en alles op te offeren aan God, eerst voor Hem. En als Hij de eer krijgt, dan blijft er genoeg over voor de zuchtende kerk. En dan zie ik die vrouw. Ze neemt de kruik en ze schudt hem om. Heeft u dat ook wel eens in de praktijk ervaren? Alles omgeschud, niets van mij, maar alles van hem. Dat heeft Job ervaren, dat heeft Asaf ervaren. Dat gaat de gehele kerk ervaren, omgeschud. Mijn bestraffing is er alle morgen. En een lege kruik wegzetten. Ik moet u zeggen, mijn geliefde medereiziger, ik vind het zo moeilijk om een lege kruik weg te zetten. En de koek die u gebakken heeft, en die kleine jongen die erbij staat en er graag een stukje van mee wil eten, om dan te zeggen, dat is eerst voor God. Dat is eerst voor zijn heilige profeet. En luister eens, lieve jongen. Als er wat overblijft, dan krijg jij straks van de gebroken brokjes die vallen onder de tafel des Heren. Dan heb je net genoeg, hè. O, de hondekens eten straks van hetzelfde brood waar straks de profeet des Heren van eet. Het is toch wel een kostelijke zaak om in beoefening te brengen. Wat is de kostelijke zaak, dominee? Als God op het allerhoogst verheerlijk wordt, en ik durf het bijna niet te zeggen, al zou ik dan in de rampzaligheid terechtkomen om dan uit te roepen: uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, eerst voor God. En als de profeet verzadigd is en de Heere heeft gekregen waar hij recht op heeft, dan krijg ik ook van de brokjes. En ik geloof dat de kerk dan niet het minste krijgt, waar we samen van willen zingen uit Psalm 42 en daarvan het 7e vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek eens hoogsten lof uw lust. Menig werf heeft hij u druk, doen veranderen in geluk. Hoop op hem, slaat oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Psalm 42, daarvan het 7e vers. kijk, dat wordt nu elke morgen ervaren in die eenvoudige woning te Sarepta. Ziet u ze nog één keer gaan, geliefden? Daar gaat die weduwvrouw op het woord van God. Ze is haar last vergeten en pakt die kruik en schudt het uit voor een offer des Heren. Ze hebben mij wel eens gevraagd, wat is nu eigenlijk liefde in beoefening brengen? Wel dit, die vrouw heeft Gods eer liever dan zichzelf. Die vrouw ziet die kruik uitgeschud. Haar gehele leven wordt als die kruik met meel leeggeschud voor het aangezicht van Gods. En dan offert ze alles op aan het opperwezen, zelfs het laatste beetje wat ze heeft. Wilt u weten wat zaligheid is, geliefden? Dat is zaligheid als een drankoffer, zo voor de Heere op te offeren. En dan gaat het niet meer over de hemel. En dan gaat het niet meer over de hel. En dan gaat het niet meer over zalig worden of niet meer zalig worden. Maar dan gaat het erover als God op het hoogst verheerlijk wordt. En dat gaat die vrouw beoefenen. Daar schudt ze alles leeg. Bent u ook wel eens leeg geschud, mijn vriend? Bent u er ook wel eens in uw huisgezin achtergekomen? Hij eerst. We zingen het zo makkelijk. U alleen, u loven wij. Uitgeschud. Mijn bestraffing is er alle morgen. Uitgeschud als een zak in de rook voor het aangezicht des Heren. En nu een wonder ervaren. Ze brengt alles weg. Daar staat die lege kruik en die lege fles en dan terugkeren op het woord van God. Een lege kruik. En dan een wonder, het is weer gevuld. En dan omschudden en dan weer het laatste beetje eruit. En dan mag u er zelf van eten. Weet u wat ik wel eens gedacht heb? Hoe zou dat nu gesmaakt hebben? Het is zo gemakkelijk om in Gods huis te zingen van zere goedheid. Maar om ervan te eten, ziet u, smaakt en ziet. Later als de Heere tegen Elia zegt, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Te smaken van zijn trouw, te smaken van zijn eeuwige liefde. Dan te proeven zijn genade. Hoe vaak, dominee? Er zitten hier mensen in de kerk die het niet vreemd zijn. Hoe lang is dat geleden dat die kruik van zijn plek afkwam? Hoe lang is het geleden dat de Heere u die maaltijd toebereid heeft? Hoe lang is het geleden dat de Heere tot u zei, sta op, eet, uw weg is te veel, te zwaar voor u? Ik kan wel eens gemakkelijk redeneren over een bekering van jaren terug, maar om vandaag te ervaren dat God zo goed, zo mild is. Die vrouw gaat er elke dag naartoe en elke dag pakt ze. Weet u wat ze wel eens aan mij gevraagd hebben? Zou er nu nooit strijd geweest zijn bij die vrouw? Als er nog nooit strijd op losgekomen is, dan geloof ik echt niet dat het van God geweest is. Ik geloof wel dat de duivel tegen haar gezegd heeft, en nu is het op, vrouw, nu kan het nooit meer. En dan te gaan ervaren in haar leven, uw trouw zal nooit hun val gedogen, elke morgen nieuw. En bij de grootste smarten, Gods trouw. En dan blijft ze eten en dan blijft ze drinken. Ik heb nog een boodschap voor u meegebracht. Wat is de boodschap der genade Gods? Dat er maar één grondslag is. En dat is de verkiezende liefde Gods. Voortvloeiende uit het welbehagen. Voor wie is het, dominee? Voor wie is die kruik der genade? Dat hoef ik u niet te zeggen. Dat heeft de koning gezegd. Het brood is voor de kinderkens. Dus voor wie is het dan? dan is het voor de uitverkoren kerken Gods en voor niemand anders. Uit die kruik der genade, daar zal alleen de uitverkoren kerk uit eten en drinken. En er is toch maar één naar binnen gegaan, die hoorde er niet bij. Toen de Heere tot die vrouw zei, vrouw, het is niet betamelijk dat ik het brood van de kinderen neem en dat ik het de hondekens voorleg. Toen heeft die vrouw gezegd, ja Heere, dat ben ik, een hondeke. Maar lieve Heere, de hondekens eten toch ook van de kruimkens die voor het volk des Heeren zijn? Die eten ze toch ook mee op? Dan mag een hondeke er ook van mee eten. Voor wie is het dan, dominee? Voor het volk van God. Ik zie iemand in de kerk zitten en die zegt, dan sta ik er buiten. Ik heb een rijke boodschap van mijn koning meegekregen en dat is, zo zegt de Heere, de God van Israël, de kruik zal niet leeg worden en de olie zal niet verminderen. Die kruik is er nog. Gelukkig, daar staat hij nog aan Seren rechterhand. De kruik onder de doorboorde handen van Christus. En dan ga ik een beetje mee mediteren. Ik geloof dat preken ook een beetje mediteren is. Daar heeft Abraham en het volk van Israël onder de wolk uitgegeten. Daar heeft Elia van gegeten. Daar heeft de weduwe van Sarepta uitgegeten. Daar heeft mijn vader uitgegeten. En als u door genade wat geleerd hebt, dan moet u zeggen, Heere, daar heb ik ook wel eens uitgegeten. En hoe lang is het geleden dat ik daaruit gegeten en gedronken heb? Dan geloof ik dat ik een beschamende boodschap heb. Als ik een hand had, dan kon ik die kruik zo pakken. En als ik geloof had, dan kon ik er zo van eten en uit drinken. Alleen de vraag komt, heb ik die kruik niet wat op zijn plaats laten staan? En zijn er wel werkzaamheden in mijn leven geweest? Werkzaamheden des geloofs? Dat ik door genade de hand des geloofs had, dat ik die kruik van zijn plaats mocht pakken en dat ik eruit mocht eten. Ik moet eindelijk eindigen, maar ik heb toch nog een boodschap voor u. U kunt het zomaar doorgeven, niet alleen voor mijn geestelijk leven. Ik mag er ook uit leven voor het tijdelijke leven, ook als de broodplank leeg is. Ik weet niet of u daar kennis aan verkregen hebt. Ik heb wel eens in mijn eigen gemeente gezegd, ik heb een tijd van armoede gekend, zo ontzaglijk erg, dat mijn moeder mij met een lege maag naar de school toe moest sturen. En om nu te gaan ervaren dat toch Heeren trouw groot gebleven is. Jongens, ik wil eindigen en ik kan eigenlijk niet eindigen. Ik heb nog een boodschap voor jullie meegenomen. Om als kind te leren, zijn trouw is groot. Zijn trouw in Christus Jezus en dan in een donkere tijd. O, de tijd is donker van buiten en de tijd is donker van binnen. Maar de trouw van God schittert tegen een welverdiend oordeel. Hoe lang is het geleden dat de kruik van Gods woord omgekeerd werd? Hoe lang is het geleden dat het in uw ziel klonk, smaakt en ziet dat de Heere goed is? Straks gaat de kerk er nog één keer van eten in dit tijdelijke leven. En als ze er dan nog één keer van gegeten hebben, dan maken ze de grote reis om dan nooit meer te hongeren en om dan nooit meer te dorsten. En om dan ten volle uit te zingen, uw trouw heeft nooit mijn val gedoogd, maar uw gerechtigheid naar uw woord mijn ziel verhoogt. Amen. Zingen we tot slot uit Psalm 72, het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid en wat daar verder volgt. eindigen we met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.